Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag kan u luisteren naar de vijfde aflevering van onze catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk.
Dus we zien dat de apostelen eigenlijk een sleutelrol hebben. Apostel zijn betekent de eerste bisschop van een hele reeks opvolgers. Elke bisschop in de Rooms-Katholieke Kerk vandaag weet van welke apostel hij afstamt. En hij kent, normaal gezien, als hij een beetje geluk heeft, de namen van alle bisschoppen die hem verbinden met een van de 12 apostelen. En hier beginnen wij te begrijpen wat het betekent dat de kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen. In de gotische kerken van onze streken zijn er heel dikwijls 12 zuilen. En dat is geen toeval, omdat er een bepaalde symboliek aanwezig is in het kerkgebouw dat zegt, ziet je, deze kerk berust op 12 pilaren. En dat is bijvoorbeeld het geval van kerken die wij kennen. Bij elk pilaar heb je een standbeeld van een van de apostelen. Mooi, hè? Soms zijn er zelfs 14 uitgebeeld, aangezien Paulus er ook bij komt en af en toe is Barnabas. De kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen, zoals het kerkgebouw gebouwd is op een pilaar dat overeenkomt met een of ander apostel. Het is interessant te weten dat de bisschoppen niet apart werken. Ze zijn de fundamenten van een ene kerk. En daarom vormen ze wat men noemt een college. College komt van het Latijn collegium, dat betekent samen lezen. Dat is wat je doet op school, maar ook wat je doet als je samenkomt om samen te gaan lezen in de schrift, wat zou Christus mij vragen te doen? En daarom komen ze bisschop bijeen, van tijd tot tijd voor synodes en voor concilies, om zich de vraag te stellen, hoe kunnen we trouw blijven in de veranderlijke omstandigheden van deze tijd aan wat Christus ons vraagt? Let goed op dat Christus mensen heeft aangesteld als bisschoppen en geen fotocopieermachines. Bepaalde van mijn vrienden die heel sterk gehecht zijn aan de traditie, het is voor een stuk goed, gehecht zijn aan de traditie, gaan soms te ver en worden wat men zou kunnen noemen, technisch gezien, fundamentalisten. Ze gaan niet meer kijken naar wat Christus gezegd heeft en verkondigd moet worden door de eeuwen heen, maar ze gaan kijken, wat heeft mijn voorganger gezegd en ik moet hetzelfde zeggen bij wijze van fotocopie. Je weet uit ervaring dat een fotocopie van een fotocopie van een fotocopie van een fotocopie van een fotocopie op de lange duur niet meer leesbaar is. Ik had ooit eens een discussie in Antwerpen met een leerling van de Zeevaartschool die overdreven traditionalist was. En hij zei, we zouden dan moeten verbieden aan de paus en de bisschoppen dat ze afkomen met nieuwe teksten, nieuwe encyclieken, nieuwe apostolische exhortaties, want telkens dat ze iets nieuws schrijven, dan wijken ze af van wat Christus heeft gezegd. Dan heb ik gezegd, zeer goed man, je studeert om later kapitein te worden ten lange omvaart. Wat vind je van het volgende? Je hebt een tweede stuurman aan boord, je bent kapitein, en die tweede stuurman, die is modern, die probeert zich aan te passen, en dat wil je vermijden. Dus wat ga je doen, 's nachts, of profiteer van het feit dat de tweede stuurman aan het rusten is, ga je een van je matrozen roepen van wie je weet hij kan lassen. En je vraagt aan die matroos, weet je wat je gaat doen? Ik zet de boot in de juiste koers, ineens dat de juiste koers er is, dan ga je het roer vastlassen, zodat het niet meer kan afwijken naar links of naar rechts. Dat is natuurlijk zo absurd als het maar kan. En ik vroeg aan mijn vriend, toekomstige kapitein, wat gaat er gebeuren met die boot? Hij zegt, die boot gaat rondjes draaien, het gaat niet meer recht varen. Dat is onmogelijk, je moet constant corrigeren, omwille van de stroming in zee, omwille van de wind, omwille van zoveel factoren, je moet constant je koers corrigeren. En toen zei ik tegen hem, wel, daarom heeft Christus een apostel, Petrus en de 12 apostelen, aan het hoofd van de kerk gezet en niet een boek dat gefotocopieerd moet worden, want die herder die aan het roer staat moet constant corrigeren om in de lijn te blijven van Christus. In de 17e eeuw bijvoorbeeld, in het concilie van Trente, eind de 16e, wel, waren er andere prioriteiten. De liturgie moest bijvoorbeeld gesacraliseerd worden, omdat er een aanval was vanuit de hoek van de reformatie om de liturgie te desacraliseren. Maar 3 eeuwen verder heeft men gezien dat men heel wat barokke toevoegingen heeft gedaan in die tijd, die niet van Christus komen en die misschien vandaag niet meer zo nuttig zijn als 3 eeuwen geleden. En dat is allemaal legitiem, maar ik begrijp heel goed dat de mensen zich zo blind staren op fotocopiëren van wat er was, dat ze zenuwachtig worden. Daarom is het belangrijk dat men teruggaat naar de hoofdideeën. Christus heeft niet de kerk toevertrouwd aan een boek, zoals bepaalde fundamentalisten zouden zeggen. Christus heeft de kerk niet toevertrouwd aan een fotocopieermachine, zoals de traditionalisten willen. Christus heeft de kerk toevertrouwd aan mensen. Ook al hebben ze fouten, zij zijn door Christus aangesteld om de kerk te besturen. Dan moeten we ook eerbied tonen voor het leergezag van de kerk en de discipline. Meer bepaald, de paus van Rome werd gewild door Christus toen hij Petrus aan het hoofd van de kerk heeft aangesteld. Petrus, nota bene, die af en toe is flaters heeft begaan, zoals de evangelie het zo mooi vertellen en zelfs de handelingen van de apostelen. En toch was dat de wil van God om hem aan het hoofd te laten. Wie is de paus? Het is de bisschop van Rome, omdat Petrus gestorven is in Rome. Dus moest het zwaarste punt van de wereld, van de wereldpolitiek van Rome, verplaatst worden naar Constantinopel of New York of Moskou, doet er niet toe. De opvolger van Petrus is de bisschop van Rome. Wat er ook gebeurt, het is die bisschop die de opvolger is van Petrus. Daarom moeten wij respect hebben voor die bisschop. Het is in 20 eeuwen christendom nog niet gebeurd dat de paus ketteren heeft verkondigd. Het is ooit eens gebeurd in de geschiedenis dat hij in privékringen een bepaalde opinie heeft gegeven die niet helemaal juist was, maar in zijn encyclieken, in zijn bestuursdaden die te maken hebben met het leergezag, niet de disciplinaire, maar de leerstellige, daar is het nog niet gebeurd, ook niet in onze tijd, dat de paus ketterijn heeft verkondigd. En ik daag de persoon uit die het tegenovergesteld zegt, mij theologisch te gaan bewijzen is al er niet in slagen. Ik ga misschien met goedkope slagzinnetjes probeer bepaalde dingen te zeggen en daardoor verwarring zaaien en schade toebrengen aan de kerk, maar het staat vast dat de paus geen ketterijn heeft verkondigd in 20 eeuwen geschiedenis. En ik nodig de mensen uit die het tegenovergestelde beweren, om dat heel nauwkeurig te gaan analyseren. Ze gaan zien dat die slagzinnen, die misschien circuleren in de pers of in bepaalde milieus, geen fundament hebben. Ik wens ze stellig te zeggen. Op dezelfde manier dat we respect moeten tonen en de functie begrijpen die Christus heeft toevertrouwd aan de paus, moet ook respect tonen voor de bisschoppen. Het kan zijn dat op praktisch gebied, disciplinair zeg maar, een bisschop of zelfs de paus een benoeming maakt waarvan wij ons kunnen afvragen, was dat wel de beste benoeming? Hij kan zich vergissen, maar dat raakt de essentie van de kerk niet. Wij moeten blijven trouw zijn aan paus en bisschoppen, wat er ook gebeurt. Zolang dat we trouw zijn aan de leer, en daar kan het wel eens gebeuren dat een bisschop wel afwijkt van de ware leer, wat de paus niet zal doen. En dan nog, hoe dat gebeurt, is niet aan een gelovige om daarover te oordelen, maar aan de paus. Dus mensen die energie steken op het gebied van sociale netwerken, in de pers, of brieven en pamfletten uit te delen met kritiek voor paus en bisschoppen, die begrijpen de diepe logica van de kerk niet. Ze herleiden de kerk tot een louter intellectueel iets. Ze moeten de waarheid zeggen. En ze mogen zich niet vergissen alsof het leergezag meetkunde was. Wij weten dat we te maken hebben met een mysterie dat door God is geopenbaard en het beantwoordt aan andere logica-regels. Veel rijker dan de povere logica van de wiskunde en de meetkunde. Ik heb daar niks tegen. Voordat ik priester was, was ik burgerlijk ingenieur en toegepaste wiskunde. Dus ik haat helemaal niet de wiskunde. En als informaticus heb ik absoluut niks tegen juiste redeneringen. Maar wij weten heel goed dat de wiskunde en de cybernetica niet de mogelijkheid in zich inhouden om tot de diepe mysteries van de theologie te komen. Daar moeten we een houding hebben van intellectuele nederigheid en niet te snel beginnen kritiek te zaaien in alle richtingen. Ten slotte moet ook respect tonen voor de priesters. Ook al is een priester onwaardig, hij is een instrument in de handen van God. En de sacramenten worden niet bevuild door het gebrek aan heiligheid van de priesters. Ik wandelde ooit eens in Londen, gekleed als priester, en we kwamen met een groep jongeren met wie ik was, op bezoek in Londen, een betoging tegen waar ze riepen: "Protect the children, not the priest." En terecht, terecht. En de mensen keken naar mij: "Bent u niet verveeld dat we in zo'n betoging terechtkomen, u met uw Romeins boodschap?" Helemaal niet, want ik ga akkoord met wat de mensen hier roepen. En toch zeg ik: we moeten de kerk vrijwaren van priesters die zich slecht dragen. En dat zal veel moed vragen ten opzichte van de mensen die in gezag zijn aangesteld, om beetje bij beetje de mensen die zich niet houden aan de morele verplichtingen van hun priesterschap, beetje bij beetje eruit te krijgen. Zeker als er zware fouten zijn gebeurd, objectieve zware fouten. Niet zomaar een roddel of een vermoeden van schuld, nee. Bewezen feiten, die moeten eruit. Maar dat neemt niet weg dat wanneer zo'n priester doopt, Christus doopt. Wanneer zo'n priester de Eucharistie viert, ook al is hij onwaardig, je ontvangt het lichaam van Christus. Dan denk ik dat een priester recht heeft, niet omwille van zijn persoonlijke heiligheid, maar om het feit dat hij Christus vertegenwoordigt. Hij moet geëerbiedigd worden, omdat men in hem Christus eerbiedigt. Ook al verdient hij het niet, hij moet gerespecteerd worden. En, een andere zaak, het zou goed zijn dat de priesters zich niet houden aan de morele verplichtingen van hun ambt, dat ze de eer houden aan zichzelf en dat ze een stap opzij zetten voordat ze door het gezag opzij worden gezet. Het is geen verlies een priester die onwaardig is weg te sturen, want die zal geen vruchten dragen. hebben gesproken over priesters, bisschoppen, de paus. Hebben ook gesproken over de hiërarchie, dat de priesters medewerkers zijn van de bisschoppen en de bisschoppen zijn in een college één met het zichtbaar hoofd van dat college, de paus. Het is ook goed dat we de relaties van de bisschoppen onderling bekijken. De bisschoppen moeten begrijpen dat de particuliere kerk en de universele kerk, dat ze in verbinding zijn met elkaar. Zo zegt de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk, dat elke particuliere kerk gevormd is naar het beeld van de universele kerk. Er is een soort wederzijds aanwezig. De kerk is niet zomaar de som van alle particuliere kerken. Er is ook iets universeels extra daaraan toegevoegd. En omgekeerd, de particuliere kerk is niet zomaar een deel van de universele kerk. Ze heeft ook haar eigen identiteit. Omdat dat de wil van Christus is. Door het feit dat hij twee niveaus heeft gewild, het universele en het lokale. Anders had hij maar één superbisschop benoemd, de paus of ingesteld, en de anderen waren gewoon afgevaardigden van die paus. Nee, elke bisschop is Christus. Maar alle bisschoppen samen moeten ook verenigd zijn met de paus. Daarom spreekt men van wederzijdse innerlijkheid van de universele en de particuliere of lokale kerk. De universele kerk zit in de particuliere kerk en de particuliere kerken zitten in de universele kerk. Ze moeten een communio vormen, een eenheid, een harmonie. En ze moeten bijvoorbeeld dezelfde leer delen, dezelfde sacramenten, want die komen allemaal van Christus. Op dezelfde manier dat Paulus in het begin bisschop is geweest van een bepaalde gemeenschap die gesticht heeft, en dan is hij vertrokken, heeft een ander apostel of bisschop in zijn plaats gelaten, maar als bisschop, als apostel, bleef hij reizen van de ene naar de andere. Dat betekent dat bepaalde bisschoppen los kunnen gemaakt worden van een particuliere kerk om te werken voor de solicitude omnium ecclesiarum, voor de zorg van alle kerken. Dat is het geval bijvoorbeeld van de mensen die werken in Rome, om de paus te steunen en die bisschop zijn, kardinalen bijvoorbeeld. Dat is het geval van bepaalde bisschoppen die een juridictie hebben die over de juridictie van de andere bisschoppen gaat. Bijvoorbeeld de prelaat of de bisschop van een militair ordinariaat. In België zou dat zijn voor het Belgische leger. Die bisschop, eigenlijk is dat in ons land dat zo klein is, geen aparte bisschop, er is een algemeen almoezenier. En de bisschop van het leger is eigenlijk de bisschop van Mechelen-Brussel. Maar er zijn bepaalde landen waar het leger, of zelfs verschillende legers in een land, hun eigen bisschop hebben. Die gaat werken op het grondgebied van andere bisschoppen, maar specifiek voor de militairen. Dat is ook het geval van de personele prelatuur van het Opus Dei. De prelaat of bisschop-prelaat van het Opus Dei biedt een dienst aan bisschoppen over heel de wereld. Dus het kan, en dat is herontdekt met meer scherpte in het Tweede Vaticaanse Concilie, het kan dat bisschoppen soms over mekaars grenzen komen, maar dat moet altijd op een harmonieuze manier gebeuren en daartoe worden bepaalde statuten goedgekeurd door het kerkelijk recht, om ervoor te zorgen dat al die structuur van de hiërarchie van de kerk harmonieus werken met elkaar. Deze paus Franciscus heeft een nieuw feest ingevoerd op de tweede Sinksendag, namelijk Maria, moeder van de kerk. Door dat te willen laat hij zien dat de kerk een moeder is, zoals Maria ook moeder is, en dat het moederschap van Maria en het moederschap van de kerk twee realiteiten zijn die in elkaar een soort wederinnerlijkheid hebben ook. Hè. Dus dat door te kijken naar Maria en te begrijpen hoeveel ze houdt van de eenheid onder ons, door het feit dat zij vol van genade is en vol van liefde, zo gaan we ook begrijpen dat de kerk, zoals een moeder is, ernaar verlangt dat we één zijn met elkaar en dankzij onze heiligheid de Heilige Geest laten werken zoals het moet in de kerk die ten dienste staat voor iedereen om uiteindelijk het heil van Christus uit te delen bij de mensen.
En dan zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering van onze catechese reeks, beste luisteraars van Radio Maria, over de kerk.